Onze enige hoop en onze enige troost is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 97 en daarvan vers 6. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade, als ook vers 7, Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht, vooral oprechte harten, ten troost, verspreid in smart, op Psalm 97, vers 6 en 7.
Thank you.
als vanmorgen lezen we ook nu Lucas 1 vanaf vers 57 tot en met vers 80. Na de lezing van de schrift zingen we Psalm 98 vers 2 en doen daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Gods woord, we zingen Psalm 98 vers 2 en we belijden ons geloof. In de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonde en haar familieleden hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kinderke te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam van zijn vader. Zijn moeder antwoordde en zeide, niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar, er is niemand in uw familie die met die naam genaamd wordt. En zij wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zal worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak, God lovende. En er kwam vrezen over alle die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En alle die het hoorden namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kinderke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende, geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijnen volk en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht, gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten, opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij, Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van ons leven. En gij, kinderke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag van zijn vertoning aan Israël. Tot zover de lezing van de schrift. Thank you. beleiden we ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden, gemeente. Heere, wanneer wij ons buigen voor uw heilig aangezicht in het gebed, overkleed ons dan met de gerechtigheid van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Opdat u ons niet aanziet in wie wij zijn in onszelf. Nog acht slaat op onze stamelende woorden die tekort doen aan de majesteit en heerlijkheid van u, o drie enige God. Maar wanneer we bedekt zijn met de onschuld van Jezus en vervuld zijn met de geest van Christus, dan alleen behagen we u en bedoelen we u in ons gebed, opdat ons leven gedragen wordt door zijn gerechtigheid, bekleed wordt met de majesteit en heerlijkheid van uw Zoon. O, zo beantwoord ook aan de eer en verheerlijking van uw naam. Maar ook onze woorden worden dan doorademd door de geest der genade en der gebeden, die bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, omdat hij het hart doorgrondt tot op de bodem van ons bestaan en niet alleen weet wat wij in uw ogen missen en behoeven, maar ook weet hoe het op de juiste wijze en in de juiste gestalte tegenover u uitgesproken en beleden kan worden. Vragen u weer bidden, Heer, om uw werk. Ook in het midden van de gemeente, onder de verkondiging van uw woord, in de diensten die wij als gemeente op deze dag mogen beleggen. Werk met kracht door op deze plaats, op plaatsen waar nu of op een later moment, wanneer mensen met ons verbonden zijn, het woord van u klinkt. En geef dat we ondervinden, Heere, dat u weet wat er leeft in ons hart. Het zij wanneer u ons voor het eerst confronteert en ontdekt aan onze nameloze verlorenheid, omdat we buiten u en Christus leven. Het zij, Heere, wanneer u onze gebeden en verlangens beantwoordt, of verkeerde gebeden en vragen genadiglijk wegneemt uit ons hart en uit ons leven, opdat we in de verwarring van onze vragen bevrijd worden van geestelijke onkunde en onze hoop en ons vertrouwen mogen stellen op u en op uw belofte. Zegent u daarom de verkondiging van uw woord. Zegent u de verkondiging in het bijzonder, Heere, wanneer deze zondag staat in het teken van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. U weet wat er in ons midden leeft. Ook aan stille gebeden, verlangens en worstelingen, aanvechting, geestelijke verlating en eenzaamheid, maar ook tere vreugd, vreugde in het werk van u, o drie enige God. Vreugde die er ligt, in de vrede die er is, in de vergevende liefde van de Heere Jezus Christus. Vreugde die er ligt in het aanbidden van uw werk, van uw naam en van wie u bent. Heer, het kan zo onderscheiden liggen en het ligt ook onderscheiden in de gemeente. En daarom mogen we elkaar toch ook aanbevelen aan uw zorg, aan uw herderlijke zorg en uw wijzen op uw alwetendheid. Op het moedig dank dat we midden in deze onrustige tijd en wereld in kerk en samenleving samen mogen komen rondom uw woord. Dan is deze zondag ook een gaaf van Heere uit uw hand alleen verkregen. Heb op moedig dank dat we ook in alle rust mogen samenkomen rondom de schrift. Ook met alles wat er zich afspeelt in het kerkelijk leven, ook binnen onze kerken. We bidden u, Heere, wilt u te midden van de nood die er is, in alle rust en stilte doorgaan met uw eigen werk. En dat doet u op een voor ons onnavolgbare wijze. Maar die wijze kenmerkt wel het soevereine werk van u, o God de Heilige Geest. U bent niet gebonden aan de verwarring die wij hebben gesticht. En u bent niet afhankelijk, Heere, van de discussies die verlammend werken ook in het kerkelijk leven. U laat zich ook niet afleiden door allerlei dwalingen, kritische vragen die het gezag van uw woord aantasten. U hebt ons niet nodig en gaat in alle rust uw eigen gang en weg. En daarom mogen we toch heel het kerkelijk leven, zowel binnen ons kerkverband, als ook in kerken om ons heen, als in het bijzonder ook in die gemeente waar op dit moment grote zorg, moeite en onrust leeft, ook in onze directe omgeving, opdragen aan uw genadetroon. Met de bede of u met kracht uw woord wilt laten klinken, de macht van de duisternis aan banden wilt leggen, en te midden van alle chaos rust wilt scheppen, zodat jongeren en ouderen in alle stilte het woord van u met kinderlijk ontzag mogen horen, en uw woord ook in ootmoed wordt geplant in het hart en in het leven van jong en oud. Zegent u daarom ouderlingen die voorgaan in een leesdienst. Zegent u, Heere, predikanten die mogen voorgaan in het midden van de gemeente, van hun eigen gemeente, of als gastpredikant in een gemeente. Zegent u, Heere, het lezen van uw woord in de gezinnen en in de huizen. Zegent u het onderwijs dat onze kinderen mogen ontvangen rondom uw woord, hier op deze plaats, direct in onze omgeving, waar kinderen vanuit onze gemeente ook naartoe mogen gaan. Wilt u het beschermen, ook met alles wat er gebeurt in de samenleving en in de politiek? Bid u, Heere, geef dat de vrijheid van het christelijk onderwijs door u wordt beschermd en gewaarborgd wordt, niet in de eerste plaats door de grondwet, maar door de wet en het gebod van het Koninkrijk der Hemelen. Omdat u daardoor gedenkt aan uw verbond en belofte en ook wil doorwerken in de lijn van de geslacht op middelijke wijs door de weeks in het onderwijs dat gegeven mag worden vanuit uw woord. Bid u, Heere, voor het werk dat gebeuren mag in uw Koninkrijk, wees met John en Hermina Burger, wilt u met hen zijn in Oeganda? Omring hen met uw zorg, sterk en zegen en heren met het oog op de plaats waar u hen gesteld hebt. Geef hen wijsheid en rust in het luisteren naar uw stem en in het volgen van u als u de weg wijst. Dan, heren, liggen alle keuzes ook in uw hand verankerd. En dan bent u degene die zelf door alle moeite heen een weg baant die begaanbaar is en die strekt tot eer van u. We bidden u voor Daan en Carla, die ons ook op deze dag geïnformeerd hebben met de voortgang van het proces. Zegent u, Heere, hen ook met alle voorbereidingen die getroffen worden. Wilt u met hen zijn ook in de komende periode, als er verschillende overleggen zullen plaatsvinden, als er voorbereid wordt, ook met het oog op een uitzending in de toekomst. Onze ogen zijn op u. En u bent die God die ook middelijkerwijs wonderen kan en wil verrichten. We bidden, Heere, voor de verkondiging van uw woord, ook op eenzame, moeilijke posities. Sta zendelingen en evangelisten daarin ook bij. Geef de kracht en de wijsheid, de volharding die zij nodig hebben. Gedenk de verspreiding van uw woord in het midden van onze samenleving. In het bijzonder als uw woord ook uitgedeeld mag worden, Heere, in gevangenissen of neergelegd mag worden in een hotel of pensioen. En uw woord ook zo toevertrouwd aan mensen die onbedoeld en ongewild op het pad van uw woord worden geplaatst. Het zou niet voor het eerst zijn, Heere, dat u daardoor ook mensen brengt uiteindelijk in de schoot van de schrift, in de bedding van de gemeente en aan de voeten van de grote profeet en leraar, de Heere Jezus Christus. We bidden om uw zegen in deze middag, Heere, zowel hier als ook op andere plaatsen waar mensen met ons verbonden zijn. Onze ogen zijn op u en het is naar uw woord dat u ons niet beschaamd met u doet uitkomen, wanneer we onze hoop en verwachting op u stellen. Kom ons tegemoet en te hulp in ons ongeloof. En Heere, wilt u zo met kracht uw naam en uw eer ook in ons midden verheerlijken. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de verkondiging van Gods woord, de lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offeranden plaats. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk, tweede voor de diaconie, derde voor de huisvesting. En de opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de stichting Schreeuw om Leven. MUZIEK We zingen na het amen van de prediking vers 3 en 4 van de lofzang van Zacharias. De lofzang van Zacharias, vers 3 en 4. Vanmorgen werd Gods woord bediend vanuit vers 62 en 63 van Lucas 1. En nu vanmiddag vers 78 en 79a. We lezen deze versen voorafgaand aan de verkondiging. Lucas 1, vers 78 en 79a. Waar Zacharias beleidt door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welk ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen. Degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Vanmorgen zagen we hoe mensen op kraambezoek kwamen bij Zacharias. En vanmiddag letten we op hoe God op bezoek komt bij Zacharias. En zegt de drie lijnen in de tekst, God bezoekt allereerst Zacharias met zijn liefde. Dat is vers 78a. God bezoekt Zacharias met zijn licht, dat is vers 78b. En God bezoekt Zacharias met het leven, dat is vers 79a. God op bezoek bij Zacharias. God bezoekt Zacharias met zijn liefde, met zijn licht en met zijn leef. Wel gemeente, wij zagen vanmorgen al luisteren naar deze geschiedenis, hoe de Heere in zijn ondoorgrondelijke wijsheid en leiding Zacharias op enig moment klem zet. Ik zeg op enig moment, want zo ervoer Zacharias dat. Zacharias was de dagen aan het aftellen. Het was naar de belofte van Gabriel dat de Heere zijn mond zou openen op het moment dat zijn vrouw bevallen zou zijn van een zoontje, die door God aan hun beiden was beloofd. Maar wij zagen ook vanmorgen dat Zacharias op de dag van zijn geboorte tevergeefs dacht dat hij op dat moment ook zijn mond zou mogen opendoen om de grote naam en werken van God te mogen verkondigen in zijn huis en ten overstaan van zijn vrouw. Het mocht op de derde dag ook niet gebeuren, de tweede dag, de derde dag, de vijfde dag na de geboorte van Johannes. En wat zal er in het hart en in het leven van deze Godvrezende man zijn omgegaan? Zou de Heer hem vergeten zijn? Is er dan toch uiteindelijk niet alles waar van de toezeggingen van de Heer die hij mocht ontvangen uit de hand van de Heer, dat hem overgeleverd werd door Gabriel in de tempel in Jeruzalem? Is God dan God toch een God die niet alles nakomt in zijn woord? Bijna alles heeft de Heere op dit moment vervuld. Maar die persoonlijke toe-eigening waar Zacharias naar uitziet, blijft achterwege. Wat zal er door het hart van deze man zijn heen gegaan, gemeente? En terwijl Zacharias voor zijn gevoel steeds verder verwijderd raakt van de dag waarop zijn zoontje Johannes werd geboren, de eerste dag is voorbij, tweede dag is voorbij, derde, vierde dag, steeds verder daarbij verwijderd, zien we dat in de hemel op een andere manier wordt omgegaan met tijd en met toezeggingen. Want terwijl Zacharias denkt, de derde dag na, vijfde dag na de geboorte, is het de Heere die het precies omgekeerd doet. Nog drie dagen voor de achtste dag. Twee dagen voor de achtste dag, de dag waarop Johannes wordt besneden. Nog één dag voor de achtste dag. En op de achtste dag, de dag van vreugde, zagen we vanmorgen, opent God terstond zijn mond. Terwijl bij Zacharias de spanning wegvloeit, om plaats te maken voor de aanvechting, loopt in de hemel de spanning op, om zometeen ruimte te scheppen voor vreugde. Misschien herken je dat trouwens vanuit je eigen leven. Dat toen je ervoor stond, dacht dat God je was vergeten. En toen de Heer overkwam, God bijviel. Dit is de juiste tijd. Dit is op Gods tijd. De Heere vervult het hart van Zacharias en we zagen ook op welk moment dat gebeurde. Dat was niet toen het zoontje besneden werd op de achtste dag. En een man, en dat moet altijd een man zijn geweest in de dagen van de Heere Jezus, iemand van het priesterlijke geslacht. Onder de priesters had ieder zo zijn eigen taak en verantwoordelijkheid. Dus een collega van Zacharias. Iemand van het priesterlijke geslacht die het kindje besneed. En laat ik het maar gewoon heel concreet zeggen. Op enig moment dan ook het mes weglegt. Bloed. Stolt. En dat de Heer dan zijn geest in het leven en in het hart van Zacharias geeft. Nee, kijkt u maar met me mee naar de tekst, vers 63 en C64. God opent zijn mond op het moment dat Zacharias beleidt hoe het zoontje heet. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich allen. En terwijl die verwondering om zich heen grijpt, opent de Heere terstond zijn mond, wordt zijn tong losgemaakt en sprak hij: God loven. Let u even op die beweging weer, gemeente. We zagen dat vanmorgen, dat vond vanmiddag ook belangrijk. Op het moment dat Zacharias zijn hand uitsteekt om een schrijftafeltje te ontvangen en op dat tafeltje de naam te schrijven die God hem ruim 9 maanden geleden had aangereikt. Aangereikt. En die Zacharias nu 9 maanden later pas. Daar moeten we geen vroom verhaal van gaan maken, gemeente. 9 maanden lang. Dat lag niet aan de Heer. Het was de Heer toch zelf die 9 maanden geleden die naam aan had gereikt. En die Zacharias mocht ontvangen, omdat daarom gebeden werd door het volk. Toon, bewijs ons uw genade. De Heer is genadig. Het was naar Gods bedoeling toch dat Zacharias, toen hij vanuit het heiligdom voor het volk stond, het ook mocht verkondigen dat God naar zijn volk had omgezien. Met de tonen van de psalm die we net gezongen hebben, psalm 98 vers 2, ook Gods genade en Gods heil, Gods heerlijkheid mocht verkondigen in de tempel, in Jeruzalem en vervolgens in zijn eigen dorp. Nee, dat er 9 maanden liggen tussen het aanreiken van die naam en het zich toe-eigenen van die naam, dat is tot oneer van de Heere. Neem je dat mee? Al die jaren stond de Heere toch aan reiken. Aanbieden. Aan prijs. Hoeveel jaar staat de Heer al zo? En toen de Heer voor het eerst zo sprak in je leven, dat was op het moment dat je misschien aan de hand van je moeder als klein jongetje of meisje gebracht werd in de kerk en nog niet alles begreep. Maar dat staat God niet in de weg. En misschien ben je nu 50 jaar verder, 54 jaar. En is het tussen dat eerste moment dat God sprak, aanreiken, genade, aanreiken. En deze zondagmiddagdienst, nog helemaal niets gebeurd. Dat ligt niet aan de Heer. Dat tekent toch ook onze houding, u die de Heer wel mag kennen. Als wij zondag, als de Heer het geeft, aan mogen gaan aan het heilige avondmaal voor het eerst of weer opnieuw. dan is onze houding toch onder andere gestempeld door de ootmoed. We hebben, als we aangaan aan het heilige avondmaal, toch helemaal niets om op ons te verheffen. Dat de Heere die tegenstand moest doorbreken. En dat de Heere uiteindelijk ons tot zwijgen moest brengen. Al onze excuses, verontschuldigingen en jamaars uit de handen moest wegslaan. Zodat we voor God kwamen te staan in onze verlorenheid, in ons ongeloof, in onze schuld en in onze zonde. Dat is niet iets waarop we ons kunnen verheffen, toch? Dan moeten we dus ook geen verhaal van maken. En zeker geen grond. Maar dat geeft ons, als het goed is, zondag wel meer stof om God te danken. Voor het aanhoudend geduld van de Heere. Negen maanden. Toen ging die hand van Zacharias naar buiten. En grepen dat tafeltje vast. En schreef hij Gods naam. De Heere is genadig. Op dat tafeltje. Wel, het lied wat Zacharias dan zingt, gemeente, is een en al uitleg van de naam Johannes. Vergeet dat niet meer. De lofzang van Zacharias legt de naam Johannes. De Heere is genadig uit. En dat doet Johannes trouwens op verschillende, dat doet Zacharias trouwens op verschillende manieren. En ik neem even u mee vanmiddag in de lofzang. Kijkt u even met me mee. En dan zullen we vervolgens ook bij de tekst van vanmiddag uitkomen. Dat doet Johannes door Zacharias door allereerst terug te kijken op het verleden. Dat zijn de versen 68 tot het met 73. En in die versen valt vooral de naam van Abraham en van David op. God heeft zijn volk bezocht. Waarom? Omdat hij gedacht aan zijn verbond met Abraham. En omdat hij gedacht aan zijn verbond met David. Verbond met Abraham, wat als het ware de bedding is geworden in het hele Oude Testament. Waarin al die beloften van de Heere in gebed gefundeerd zijn. Ze zijn vast verankerd in Gods trouw. En worden beproefd door de geschiedenis waarin de Heere bewijst. Dat hij in weerwil van alles wat hij ontmoet onderweg door die geschiedenis. Zelfs tegen het volk van Israël in staat voor zijn eigen woord. Hij blijft getrouw aan zichzelf. Gods verbond met Abraham. In het hart van dat verbond is de belofte die de Heere gegeven heeft aan het huis van David, 2 Samuel 7, waar de Heere aan David toezegt dat hij op zijn troon zelf een zoon, een koning zal zetten. Voortgebracht uit het huis van David, maar wel een koning die door God aan Israël wordt gegeven. Want het zijn die twee lijnen die in deze verse, vers 68 tot en met 73, door Zacharias met verschillende woorden worden bezongen. Vervolgens staat Zacharias in vers 74 en 75, kijkt u maar met me mee, stil bij wat dat betekent nu. Dat wij verlost zijn uit de hand van onze vijanden, hem vrezen dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van ons leven. Dus dat is de lijn naar nu. 68 tot en met 73. Terug naar het verleden. De versen 74 en 65. 70 nu. Het heden. En dan vanaf vers 76 tot en met 79 naar de toekomst. En eerst kijkt Zacharias dan met een schuin oog naar beneden, naar de wieg waar Johannes in ligt. Leest u met me mee, vers 76 en 77. En gij kinderke, zult de profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht van de Heere heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Zacharias benoemt hier als het ware al de prediking die Johannes straks zal laten klinken aan de oevers van de Jordaan. Hij predikt de bekering en vergeving van de zonde. Maar dan kijkt Zacharias in een profetisch vergezicht over de wieg van Johannes 1 naar degene die na hem komt. Het andere kind. De beloofde Messias. De Heere Jezus Christus. En hij vervolgt, kijkt u met me mee, vers 78, hij gaat dan verder. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Ik vat het even samen, gemeente. Eigenlijk is dit loflied één groot lied op Gods geschiedenis en Gods toekomst. In het eerste deel kijkt Zacharias terug op het Oude Testament, Abraham en David. In het midden van dat lied verwoordt Zacharias wat Gods verbond betekent, door genade ook mag betekenen, om ons kennis der zaligheid te geven. En vervolgens kijkt Zacharias in zijn lied vooruit. Eerst op het leven van Johannes de Doper, zijn prediking, en vervolgens op hij die na Johannes komt, de Heere Jezus Christus. Ziet u die drieslag? Verleden, heden, toekomst. Zoals wij zondag, als God het geeft, ook op die drieslag staan. Aan de avondmaalstafel gedenken we wat God in Christus voor zijn kerk heeft gedaan, in kribbe, kruis en opstanding. De avondmaalstafel bepaalt ons bij het hier en nu. Maar de avondmaalstafel staat ook in het teken van de toekomst. Doe dat totdat ik kom. En daarmee plaatst God heel zijn werk in het teken van hoop. Ik stip dat heel even aan, gemeente, maar in deze verwarrende tijd. Ook in het kerkelijk leven, toch? Zijn we niet zonder hoop. Als de Heer het geeft en zondag aanstaande de avondmaalstafel aangericht mag staan in het midden van de gemeente, plaatst God alles wat we om ons heen zien gebeuren en wat er achter ons ligt in het perspectief van het gebed. Uw koninkrijk komt toch, o Heere. Hij werpt de troon des Satans neer. Dit is nu wat het geloof er mag. Het kijkt vooruit en naar boven. Het is Zacharias die dan uitlegt wat het hart is. En ik zit nu in vers 78a. Wat is het hart, ook zondag en staande aan de avondmaalstafel? Nou, dat wordt door Zacharias verwoord door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Begrijp dat Zacharias zich hier bedient van de taal waarin hij opgegroeid is. Dat is de taal van het Oude Testament, de innerlijke ontfermingen. Denkt u bijvoorbeeld aan een plaats als Hosea, waar de Heer op een gegeven moment met zichzelf in gesprek is. Hij op het punt staat om Israël over te geven in het oordeel en in dat Bijbelboek Hosea ook uitvoerig heeft beschreven dat hij het recht heeft om dat te doen, prijsgeven aan de heidenen. En dan is het de Heere God die op enig moment tegen zichzelf zegt, hoe zou ik dat kunnen doen? Hoe zou ik u over kunnen geven, o Adama, u overleveren, o Zeboim? Al mijn berouw is in mij samengetrokken. Wel, daar doelt Zacharias op. Op de innerlijke liefdesgevoelens van de Heer. Op de tere, gevoelige, intieme kant van Gods liefde. De liefde die God alleen in zijn hart voelt trillen. waarom hij redenen neemt uit zichzelf om zijn hel te openbaren. Unke, jij daar ook nou naar? Met al je strijd en met al je aanvechting, met je verslagenheid, met je worsteling vanwege je ongeloof, met die teleurstellingen die je zo vaak met jezelf opdoet. Maar dat je aan de avondmaalstafel niet alleen de tekenen van brood en wijn mag ontvangen, en in die teken ook de betekenis ik voor u mag zien en mag toe-eigenen. Maar ook de liefde die daarin doortrilt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, voelt trillen als een antwoord op het trillen van Gods liefde in zijn eigen hart. De innerlijke ontfermingen van Gods barmhartigheid. Zacharias komt als het ware woorden tekort om onder woorden te kunnen brengen wat Gods liefde voor hem betekent. Kun je trouwens ook niet zeggen, hè? Daar kun je alleen maar over zingen. Zie hem daar zitten. Tafeltje in zijn hand. De Heere is genadig. Dat is zijn naam. Wat is nou genade, Zacharias? Onbegrijpelijke liefde. Zul je dat zondag ook doen als je aan mag zitten aan Jezus' voeten? Even heel voorzichtig dat gebroken brood aanraak. En ik bedoel dat met eerbied, gemeente. Daarvoor heeft God die teken ook gegeven. Om te zien, te proeven, te voelen, even met je vingertop over die afgebroken rand voelen. Dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken, verbrijzeld werd. Anders kan ik het niet aanreiken. Waarom doet u dat, Heer? Liefde. Enkel en alleen liefde. Het is niet alleen de liefde waarmee de Heere Zacharias bezoekt in zijn huisje. Ik maak met u nu de stap ook naar het tweede punt. Kijkt u met me mee naar de tekst. Het is dat God hem ook bezoekt met zijn licht. Kijkt u met me mee, vers 78b. Daar staat door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Hier lopen twee woorden als het ware door elkaar heen. Ik wil het eerst even letterlijk vertalen. Daar staat met welke ons bezocht heeft de zonsopgang. En als ik dat woord gebruik, zonsopgang, dan kijken we naar beneden. De zon komt op, zeggen we dan. En in de loop van de middag in deze tijd gaat de zon vroeg onder, dat is u denk ik ook opgevallen, dat je halverwege de middag soms al een lampje in je kamer moet aandoen. In deze dagen, zo richting december. En als God het geeft, gaat morgen de zon weer op. En direct erachteraan laat Zacharias dan het woord vallen: de zon komt op uit de hoogte. En ik kan me goed voorstellen, mag ik het eens zo zeggen vanmiddag, gemeente, dat we dan even kortsluiting krijgen. De zon komt op uit de hoogte. Want dat heeft alles te maken met het beeld waarnaar Zacharias verwijst. Ik zei het net al, heel zijn lied is doortrokken van de taal waarin Zacharias is opgegroeid en opgevoed en later als priester ook is opgeleid, en dat is het Oude Testament. Op allerlei manieren, ook in dit vers, deze lofzang, is het Zacharias die verwijst naar het Oude Testament. En dat geldt ook, en ik kijk nu eerst even met u naar dat woord, de zon gaat op opgang, naar Maleachi 4 vers 2. Ik wil dat even met u lezen. Maleachi 4 vers 2. Dat is het laatste Bijbelboek het laatste hoofdstuk. En dat Zacharias trouwens naar dit laatste Bijbelboek en het laatste hoofdstuk verwijst, mag niet toevallig heten. Immers was het niet 9 maanden geleden, Maleachi 4 vers 2, excuus, ik wacht even. Maleachi 4 vers 2. Was het immers niet ruim 9 maanden geleden dat de engel Gabriel ook het werk van Johannes de Doper met de woorden uit Maleachi 4 omschreef? Dat hij gekomen was, en dat waren de slotversen van Maleachi 4, zie ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die groot en die vreselijke dag des Heren komen zal, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Natuurlijk heeft Zacharias toen hij thuis kwam, die woorden die hij in de tempel gehoord had, opgezocht in zijn Bijbel, dat doet u toch ook. Als je met kracht een tekst krijgt in je ziel. Nee, dat gebeurt niet elke week. Laat ik even een van de befaamde uitspraken aanhalen van wijlen dominee C. Smits. Het grootste deel van zijn leven de kansel van Sliedrecht-Bethel heeft gestaan. En die op een gegeven moment de opmerking maakte in de decembermaand. En zijn onder ons mensen die denken dat de Heere teksten geeft alsof het pepernoten zijn. Nu, hij kan dat alleen zeggen. Maar daar bedoelde hij dit mee, dat je mensen kunt tegenkomen die bij elk idee en bij elk ogenblik en elk moment in hun leven opeens een tekst hebben. Zo werkt de Heer dus niet. Twee keer in de week krijgt u een tekst mee. Dat is vanuit de prediking. Dat krijg je mee. Voor de binnenkamer. U komt ook wel eens de andere kant tegen van mensen die zeggen, ja dominee, ik krijg nooit de tekst. Want dan vraag ik me af hoe je op zondag in de kerk zit te luisteren. Ik krijg 2 keer een tekst mee ook vandaag. Terug te leggen bij de Heren. Maar er zijn soms van die momenten, denk ook even aan Zacharias, die uniek zijn. Kruispunt in je leven. Waarin het God soms kan behagen om met kracht een tekst in je hart te leggen. En als het goed is, en daaraan merk je ook dat het werk van de Heer is, op dat moment ga je daarmee niet de straat op. Maar trek je terug in de binnenkamer, net als Maria, die bewaart het woord in haar hart. Overlegt het. Bemediteert het. Legt het bidden terug bij de Heer. Nu Zacharias hoorde Gabriel spreken over het werk van Johannes de Doper. En natuurlijk heeft hij zijn Bijbeltje opengeslagen. Waar staan die woorden ook weer? De harten van de vaders brengen tot de kinderen, van de kinderen tot de vader. Is dat niet Maleachi 4? En ik lees met u even vanaf vers 1 nu. Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn en de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalver. Daar verwijst Zacharias naar in zijn lied. Opgang, wat is dat? De zon der gerechtigheid, beeldspraak voor de beloofde Messias, zal opgaan over hen die de Heere mogen vrezen. Ik wil even dat beeld vasthouden, gemeente. Wie van ons is het ooit gelukt om de zon die 's morgens wil opkomen tegen te houden? Noem eens een moment in de geschiedenis buiten Gods handelen om, waar het mensen lukte om een opkomen komende zon terug te duwen. Ziet u daar de kracht van dit beeld? Dat zelfs Zacharias, en ik hoop dat u begrijpt wat ik nu bedoel, want ik vul maar even mijn naam al denkend en prekend erbij in, niet bij machte is om met zijn ongeloof het werk van de Heere terug te duwen. Waarbij zal ik dat weten? Maar dat God redenen nemend uit zijn welbehaag, gedreven door zijn innerlijke barmhartigheid, onwederstandelijk de Christus der Schriften op zijn tijd geeft. Opgaan. En dan snap je ook meteen die andere uitdrukking die Zacharias daarbij gebruikt, de opgang uit de hoogte. Met andere woorden, Zacharias wil als het ware zeggen, let erop. Als ik dat woord gebruik in mijn lied, die zonsopgang, dan bedoel ik natuurlijk niet een letterlijke zonsopgang. Maar dan bedoel ik de unieke zonsopgang, de beloofde Messias die vanuit de hoogte aan ons wordt gegeven. Deze zon der gerechtigheid die opkomt in onze duisternis, is afkomstig uit de hemel, bij God vandaan. En van welke kant zou het ook anders nog kunnen komen, Zacharias? Als wij in die 9 maanden, en ik hoop dat u begrijpt wat ik nu bedoel, misschien ook wat naast Zacharias gingen zitten op dat stoeltje in de hoek, waar het schemert en duister is, verslagen en verbijsterd door alles wat we hebben gehoord en gezien, maar vooral door wat we ontdekt hebben in ons eigen hart aan ongeloof en schuld. Dagen aftellend, nog 1 maand, 2 weken, op de dag van de geboorte, blijft het duister. 3e dag na de geboorte. Totdat dat schrijftafeltje werd aangereikt. En Zacharias voor het blok komt te staan. Het is nu bekeren van je ongeloof, Zacharias. God toevallen, al lig je nog in de duisternis. Maar belijden dat je hem vreest. En Zacharias zijn hand laat gaan over dat schrijftafeltje. De Heere is genadig, dan gaat de zon op. En vindt Zacharias genezing onder de schaduw van de vleugelen van Gods barmhartigheid en liefde. Het enige medicijn tegen het ongeloof dat God onteert, is te vinden aan Jezus' voeten. U die verdriet heeft van uw ongeloof, zo vaak verslagen ten neer zit, omdat u weet tegenover de Heere doe ik hem zoveel verdriet en pijn, ik onteer hem in zijn majesteit en heiligheid. God verlost u niet van uw ongeloof buiten Jezus Christus om. Enige plaats waar de Heere ongeloof wil wegdoen in ons leven, ons daarvan wil bekeren, is in het gebruik maken van de middelen die God daarvoor heeft aangesteld. En ik moet dan toch opeens even denken, gemeente, aan zo'n tere, ontroerende passage in het avondmaalsformulier. Namelijk dat de Heere aan zijn tafel ons verzekerd van zijn trouw en liefde jegens ons. Mag ik het even zo vergelijken, gemeente? Wat nou voor Zacharias dat tafeltje was waarop hij moest schrijven. De Heer is genadig. En voor Gods kerk zondag de avondmaalstafel. Waar zijn hand uitsteken. Het gebroken brood ontvangen. Je vingertop misschien even over die rafelranden, die breuklijnen van het brood laat gaan. En het tegenover de Heere mag zeggen, de Heere is voor mij genadig. Ja, gevende liefde. Onbegrijpelijke liefde. Liefde dat licht werpt in de duisternis. En dan zit ik meteen bij het slot van dit vers. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat: met welk ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte om te verschijnen. Degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Ik denk, gemeente, dat u nu ook onderhand begrijpt waarom we juist rondom de avondmaalstafel de lofzang van Zacharias centraal stellen. Dat heeft alles te maken met de prediking van de achterliggende periode. Er werd toen twee keer gepreekt uit Jesaja en het thema van die beide versen was duisternis. De eerste keer was uit Jesaja 50 vers 10, kom tevoorschijn. En dat woord klonk toen tot degene die in duisternis gezeten zijn. De tweede keer, en daar wil ik nu even met u naar kijken, we maken nu dus tegen de avondmaal zondag ook de balans op van de prediking. De tweede keer dat dat woord tot u kwam vanuit Jesaja, was vanuit het vers Jesaja 50 vers 10. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. En ik heb het toen uitgelegd vanuit dit gedeelte, Jesaja 50 vers 10, dat deze vraag allereerst ons aanklaagt. Van nature loopt ieder mens in de duisternis. Het aangrijpende is dat mensen denken dat ze het licht zien, terwijl ze stekenblind zijn voor het licht der wereld, de Heer Jezus Christus. Dan moet ontdekkend werk, het werk van de Heilige Geest, aan te pas komen. Maar wij zagen toen ook in Jesaja 50 vers 10 dat het woord van de profeet ook gericht is tot degene die de Heere vrees, die in de duisternissen wandelt. En het viel ons op als we luisteren naar wat de profeet zegt over die duisternissen, dat dat ook een aanklacht is. En dat verraste ons. Het overviel ons ook. Immers, we dachten dat toen Israël zich beklaagde bij de Heere, de Heer heeft mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten, dat die klacht vanuit de nood kwam. De prediking van de profeet Jesaja was toen haarscherp ontdekkend. Hij moest namens de Heere zeggen, nou laat maar zien, waar is dan de afscheidsbrief die de Heere bij je heeft afgeleefd? Leg dat bewijs eens op tafel dat de Heere u heeft verlaten. Nee, hij heeft niet u verlaten. U heeft hem verlaten. En daarom wandelt u in de duisternis. En toen kwam die vraag opnieuw naar ons toe. Wie is er onder uw lieden die in de duisternis wandelt door eigen schuld? En in de duisternis die schuld is ze gaan toe-eigenen. Die God vreest. Denk aan dat voorbeeld wat toen gegeven werd van die moordenaar aan het kruis. Die eigende in de duisternis de oorzaak van die duisternis zich toe. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij hangen hier door eigen schuld. Deze heeft iets onbehoorlijks gedaan. Hij vreesde God door te schuilen in de duisternis, in de naam van de Heere, die zich openbaarde op Golgotha, waar de gave van Gods onbegrijpelijke liefde genageld hing aan het kruis. En u komt aan het einde van deze voorbereiding zondag die uitdrukking weer terug in de lofzang van Zacharias. Om te verschijnen aan degene die gezeten zijn, duisternis van de dood. Het eerste wat ik maar in alle eenvoud en nuchterheid eruit wil halen, toe wellicht de gemeente, is het volgende. En u moet goed begrijpen wat ik nu zeg. Om aan te gaan aan de avondmaalstafel, stelt de Heer niet als voorwaarde dat je eerst moet wandelen in het licht van zijn aangezicht. Dat je met volle verzekerheid mag weten dat God je voorgaat. Ik denk niet dat ik de enige ben als ik terugkijk op mijn leven. En ik kijk nu ook met een schuin oog naar hen die de Heer al langer mogen kennen. Dat er meerdere avondmaalzondagen achter me liggen, waarin ik in het geestelijk duister plaats nam aan de tafel van de Heer. En soms in het geestelijk duister terugging naar mijn plek. Vaak door eigen schuld. Soms ook niet. Ik heb er altijd best wel moeite mee. Als je mensen hoort spreken over het avondmaal, is het altijd goed. Altijd licht. Altijd, zo is het leven niet, gemeente. Ook niet met de Heren. Dat is een aangevochten leven. Waarin het soms rond de avondmaal zondagen zo kan stormen in je ziel. Maar dat is niet de reden om af te blijven. Nee, dan komt de tekst vanuit de lofzang van Zacharias vanmiddag in al zijn scherpte naar me toe. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Als hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen, zie je de tafel al voor je staan, dat hij betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Dat ik het oordeel bijval van die geestelijke duisternis. Dat ligt in mijn leven. En dat ik het daarom buiten mezelf zoek. In de naam van de Heer. En het aan God overlaat. Of hij aan de avondmaalstafel de zon der gerechtigheid doet opgaan over mijn leven. Om zo te verschijnen in de tekenen van brood en wijn. Aan mijn hart en aan mijn ziel. Daar is de Heer vrij in. En als hij dat niet doet, is dat aan hem. Maar dat doet niets tekort aan Gods betrouwbaarheid. Integendeel, dan kan de Heer juist in het gebruik laten maken van de middelen. Het geloof en het vertrouwen beproeven. Zodat ik in die duisternis het niet meer bij mezelf kan uithouden. Maar met Zacharias mijn hand moet uitsteken. Om in die duisternis het toch te belijden. De Heere is genadig. Ook voor mij. Daarvoor is de plaats. Aan de avondmaalstafel. Waarom zou je nou afblijven? Als je zo vaak wordt aangevochten rondom de avondmaalstafel. Als je op jezelf wordt geworpen omdat je geen licht heeft. Denk dan in de week die voor ons ligt is aan Zacharias. Hij kreeg dat schrijftafeltje aangereikt. Op deze zondag krijg je het woord aangereikt. En nu zet God je voor het blok. Of je legt het naast je neer. Of je schrijft erop. De Heere is genadig, is mijn naam. Amen. Thank you. Laten we de Heere danken en bidden. Ligt niet aan u, Heere, wanneer we in het duister wandelen. Dat is een gevolg van onze keus tegen u. En we zeggen dat zo snel en zo gemakkelijk. En ook na ontvangen genade kunnen we ons daar zo onverschillig, kil en koud onder voelen. Dat het ons niet raakt, verbreekt, verbrijzelt, neerslaat tegen de grond in het besef dat u dus in het recht staat om ons ook in het duister te laten. En daarom bidden u ook om het overtuigende werk van uw geest, ook onder de verkondiging van het woord dat in het midden van de gemeente vandaag mocht klinken. Vel ons neer. Bind ons met koorden van eeuwige liefde aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En geef dat we door genade ons mogen zalig luisteren, kijken, maar ook laven in de bron van uw onbegrijpelijke liefde, die u geopenbaard heeft in de gave van uw Zoon. Schenk daarom ook in rijke maat uw zegen, Heren, over de voorbereidingsweek die voor ons ligt. En als we bidden om uw zegen, geef dat we u dan ook vrij laten in wat u als uw zegen voor ons bedoelt. Baar werk met kracht door, in ons midden, in ons hart en in ons leven. En geef dat we zo ook toeleven naar de avondmaal zondag, door u voorbereid worden op die zondag. Help ons ook in de dagen die voor ons liggen. Met alles wat erin naar ons toekomt, het zal niet voor het eerst zijn, Heren, dat juist in een week van voorbereiding iets onverwachts gebeurt, wat ons verward, verslagen maakt, verdrietig. En we bidden u daarom ook om uw zorg, om uw bescherming en om uw bewaring. Help ons bij het werk dat wacht, op school, op andere plaats, of op een plek die u ons heeft toegewezen in dit leven. Geef dat we in kinderlijke eenvoud ons leven laten afspelen voor uw aangezicht en onder uw oog, in het besef dat u dag en nacht erbij kan en ook erbij mag zijn. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Vers 5 van de lofzang van Zacharias is de slotzang, de lofzang van Zacharias, vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.